In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met Het Woord. Dagelijks krijg jij 5 kansen om het woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij Het Woord. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/hetwoord.
De meeste afleveringen van het familiediner van de EO gaan over geld. Want als er ergens ruzie om ontstaat binnen de hechtste families, dan zijn het wel de centen van ome Koos of van tante Riet. Soms voelde het als een schop na van die tante, dat ze in de laatste maanden van haar leven nog even de 2 meest gierige neven aangesteld heeft om de erfenis in goede banen te leiden. Zeker als er geen directe nakomelingen zijn, is de verdeling van zo'n nalatenschap een hels karwei. Maar stel nou dat je ongeveer 30 titels te vergeven hebt, waaronder de belangrijkste van de Republiek in de 17e eeuw, Prins van Oranje. Met dat vraagstuk zaten de nabestaanden van Willem III. Presentator Bert van Leeuwen van het familiediner was goed van pas gekomen om dat te regelen. Want man, wat leverde dat een gedonder op. Dit is Van Oranje, van Willem tot Amalia. In dit tweede seizoen loodsen koningshuisverslaggever Jeroen Smalen van het AD en ik, Kevin Goes, je door 200 jaar Oranje geschiedenis. We maken de brug van Willem van Oranje naar koning Willem I. Nou Jeroen, we zijn ongeveer op de helft. Willem III, een van die vele Willems waar we het over hebben, is stadhouder op dit moment. Het eerste stadhouderloze tijdperk zit erop.
Ja, we hebben het rampjaar 1672 achter de rug. Johan en Cornelis de Witt, die zijn
we ook achter de rug.
Die zijn achter de rug en achter alle lichaamsdelen, want die zijn gelinkt eigenlijk, hè, ja. Midden in Den Haag. We hebben het gehad over Willem III, over koning Charles II, over Mary Stuart.
Ja, zo van. Allerlei namen. Je begint nu te zien dat die Nederlandse en die Engelsen met elkaar in verwikkeling raken. Dat daar dingen gebeuren. Nou ja, daar gaan we het ook deze aflevering vooral over hebben. Want Willem III heeft de Nederlandse Republiek gered van de Engelsen.
Ja, maar de oorlog met de Fransen, die ging door.
Willem III was een handige pion in de internationale betrekkingen. Hij had familie in Pruisen en was getrouwd met zijn nicht, Mary Stuart. Dat was niet dezelfde Mary Stuart als Willem II meegetrouwd was. Dat was namelijk zijn moeder. En dan zou het wel heel erg Game of Thrones worden allemaal. Dus was hij netjes met zijn nicht getrouwd. In 1674 werd onder leiding van Willem III vrede gesloten met Engeland en de aanvallende Duitse bisdomstaten.
In die internationale verhoudingen gaat alle aandacht één kant uit. Lodewijk XIV, de Roi Soleil. De man is als een soort, vergeef me dat ik het zeg, 17e eeuwse Poetin met oorlogen bezig, waarin die Duitse steden veroverd. En van de mooiste dingen is, hij had een rechtbank bij zich, die liet zijn veroveringen wettig verklaren. Ik moet eigenlijk opeens denken aan Donetsk, waar Poetin ook opeens het bewind wettig verklaart. Nou, Lodewijk XIV deed ook dat, een rechtbank bij zich. De Chambre de Réunion, dan waren ze in een stad als Straatsburg. Oh, jullie vinden dat het Frans moet zijn, zoek het even uit, kan het kloppen? Ja, het komt.
Maar die Lodewijk voelde dat de alliantie die aan het ontstaan was tegenover het machtige Frankrijk te groot werd. In 1678 werd de Vrede van Nijmegen ondertekend, tussen Frankrijk en de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Frankrijk kreeg daarbij een groot deel van de zuidelijke Nederlanden, wat nu Wallonië is. De Republiek bestond uit Gelre, Friesland, Holland, Overijssel, Groningen, Utrecht, Zeeland en Drenthe. Daarnaast waren er nog delen van Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen die ook bij de Republiek hoorden. De oorlog met de Fransen was dankzij de vrede officieel voorbij. Maar tussen Willem III en Lodewijk kwam het nooit meer goed. De strijd laaide bijna weer op toen in Engeland koning Charles II opgevolgd werd door zijn broer James. Die was katholiek en een bondgenoot van Lodewijk XIV. Hij verhoogde de importheffingen die ook de Republiek hard raakten. Willem III wilde de oorlog verklaren aan Frankrijk, maar werd tegengehouden door de Staten-Generaal. Dus moest hij een ander plan bedenken. Een grootser plan, om de zwakke koning van Engeland te verdrijven. En dat plan werd wel goedgekeurd.
De wind waaide heel gunstig op die vloot vanuit Helvoet. Ik heb al in de hal, daar hangt hier een plaatje van. Je mag straks even kijken. De prent van een van de grote prententekenaars, een van de vele. Ik heb hem voor een tientje gekocht in Brussel. Dan zie je die vloot die uitgaat. Man, dat is een geweldige vloot. 100 schepen die overvaren en Gods wind heeft ze geduwd naar die plek toe. Ja. En dan kwamen ze en ze wandelden als het ware zo rustig naar Londen toe. Dat zegt iets over de manier waarop de Stuarts de boel verknoeid hebben. Dat
maar ze... dit is dus ook wel het moment geweest waarop nou ja, in onze troonopvolging of in de Engelse troonopvolging zit je volgens mij op de 1600ste plek ongeveer. En dan vind je Amalia, onze prinses. Want we krijgen hier de koningsstadhouder, Willem III.
Ja.
Hij wordt koning van Engeland. Ja. En door die overname, die revolutie die toen gepleegd is... zitten wij ook nog altijd in dat in die opvolging?
Ja, de Glorious Revolution. Hè. Weet je, het aardige van, of het niet aardige van die Glorious Revolution is natuurlijk een geweldig ding. Je zou zeggen, de staat der Nederlanden, de republiek op zijn hoogtepunt, de heerser over de Nederlanden wordt heerser over Engeland. Nou, daar ging het eigenlijk mis. Daar zie je dat de internationale belangen en de familieverhoudingen het belang van de republiek gingen schaden. Want wat gaat er gebeuren? Diezelfde militaire leider, Willem III, die gaat een rol spelen eerst tegen de Ieren. In de Negenjarige Oorlog, de slag bij de Boyne.
Ja, die wint hij.
En die wint hij.
Ja, hij wordt ook koning van Ierland. Een protestantse koning van Ierland. Dat zijn de orangisten, hè?
Ja, de oranje mannetjes die nog steeds rondwandelen. Ja. En dat is daar gebeurd.
Ja.
Want hij was de kampioen in die tijd toen het, laten we zeggen... Het dynastieke en autocratische bewind van een katholieke bewind een gevaar vormde voor de landen langs de Oostzee. En dan komt Willem III en hij wordt de kampioen.
Ja.
En hij wordt de grote generaal die ook meevecht.
Hij wordt de machtig eigenlijk, voor de rest van de wereld.
Hij wordt niet de machtig, maar hij, laat ik het zo zeggen, in die tijd was het gezien de ambities van Lodewijk XIV nodig dat dat verbond er kwam.
En dus wordt het gevaar van Lodewijk XIV afgeslagen door koning van Engeland te worden. Maar de republiek heeft er weinig aan. De aandacht van Willem III verschuift naar Engeland en naar Engelse belangen. En dan gebruikt hij zelfs de Nederlandse schatkist.
Geworden. En een heel mooi voorbeeld van de veranderende verhoudingen is... dat als Gibraltar veroverd wordt, 1703, 1704... dan gaat er een Nederlandse marinier voorop. En de Nederlandse vloot ligt in de baai... alleen het wordt Gibraltar Engels en het blijft Gibraltar Engels. En in de beeldvorming heeft de Republiek in een heleboel mensen er niks mee te maken. Ja. Maar wij zijn dienstbaar geworden aan die Engelsen die op dat moment een wereldrijk aan het bouwen zijn.
Mm-hmm.
En de Oranjes hebben daar nolens volens aan meegewerkt door die band met Engeland. Doordat die twee economieën, daarin werd Nederland eigenlijk overklast... door de Engelse, ook de economische belangen. De dynastieke strijd is voorbij, midden van de eeuw. Engelsen hebben tijd en aandacht om hun eigen rijk uit te gaan bouwen. En dan in 1701, als Willem over die molshoop struikelt in Hyde Park met zijn paard, dan wordt de prijs betaald.
Ja. We komen inderdaad op dat punt. Je hebt een aantal dingen waar je aan kan overlijden, maar een molshoop en daarna complicaties door een longontsteking en daaraan sterven, dat is toch wel vrij lullig.
Een molshoop kan dus dodelijk zijn, in potentie. Dat is, dan kan je de hoogste in rang zijn in een land, maar je kan dus over een molshoop dodelijk struikelen.
Ja, hij was koningsstadhouder, maar hij was ook kinderloos.
Ja,
hij was lelijk, werd ook gezegd.
Ja. En er waren geruchten over zijn geaardheid. Hè? Hij zou op mannen vallen.
Ja, want hij was wel getrouwd met Mary Stuart. Maar dat was een kinderloos huwelijk. En ook een liefdeloos huwelijk. Wat
ja,
we zo
dat,
kunnen
dat
lezen.
Was meer tactisch dan liefdevol, inderdaad, dat huwelijk. Dus er was geen opvolging.
Ja.
En dan maken heel veel mensen aanspraak op een erfenis. Hè? Daar komt gesteggel over de verdeling. En er was nog geen Bertus van Leeuwen, die met de sorry limo voor kon rijden en de boel kon regelen. Dus dat moest op een andere manier gebeuren.
En dan komt de vraag die het meest aan Jeroen gesteld wordt door mensen die met de Oranjes bezig zijn. Die Willem-Alexander, die nu koning is, dat is toch helemaal geen familie meer van Willem van Oranje?
Nou, dat is niet waar. Om te beginnen. Middels de dochters van Frederik Hendrik stamt Willem van Oranje...
Anne bedoelt hier Willem-Alexander?
De vrouwelijke lijn wel degelijk af van Willem de Oude, nummer 1. Dat is in de vrouwelijke lijn. In de mannelijke lijn gaat het wat verder terug, want in de mannelijke lijn is Willem van Oranje heeft een broer, Jan de Oude. Uit de familie van Jan de Oude komen de stadhouders van Friesland, Groningen en later ook Gelderland voort. En die hebben een eigen tak, hebben ze gemaakt. En wat je krijgt, dat is dat die tak, die is als Willem de Derde over zijn paard gestruikeld, want zijn paard is gestruikeld en die molshoop heeft hem aan zijn eind gebracht. Dat daarna de tak van de Friese Oranjes als erfopvolging in beeld komt.
Na de dood van de kinderloze Willem III komen er dus andere Oranjes in beeld. De familie van Nassau-Dietz uit Friesland. Die hebben op dat moment nog niet de titel Prins van Oranje, maar claimen die wel. Maar deze tak van de Van Nassau's is niet de enige die aanspraak maakt op de felbegeerde titel.
Wie erft nou de titel Prins van Oranje? En wie erft al die bezittingen in Duitsland? En dan komt de Pruisische koning, die komt en zegt, geef die titel maar aan mij. En dan ontstaat er ruzie tussen de Nassau's en wie hem hebben moet. Nou, er wordt een aparte commissie aangewezen. Die gaat de triage doen.
Dat want wordt... voor de duidelijkheid, die Pruisische koning die maakt aanspraak vanwege Amalia van Solms.
Absoluut. Ja. En natuurlijk, laten we wel zijn, zijn voorvaderen waren gehuwd met oranje prinsessen. Dus er liepen allerlei lijnen. De triagecommissie die zegt van nou, ze mogen alle twee mogen ze die titel blijven houden. Dus dan krijg je dat de Pruisen een prins van Oranje hebben en dat de Nederlandse tak, zeg maar, Johan Willem Friso en als die dood is, opvolgers, dat die de prins van Oranje mogen zijn.
En dat is goed. De titel prins van Oranje was geregeld. Maar de opvolging van Willem III als stadhouder van de staten Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelre en Drenthe was niet zo makkelijk. Daar was besloten dat het stadhouderschap erfelijk was. En aangezien Willem III geen nakomelingen of directe familie had, was er niemand die zijn titel over kon nemen. En zo begon het tweede stadhouderloze tijdperk. Johan Friso was al stadhouder van Friesland en Groningen, maar vanaf 1711 zaten ook die staten zonder stadhouder, omdat Johan Friso niet aankomt bij onderhandelingen met de Pruisische koning over die titel, Prins van Oranje.
Bij Strijersas, bij de Moerdijk, hij ging met een wat kleiner vaartuig en het was rustig water. En de koets wordt op dat kleinere vaartuig gezet en er was niks aan de hand totdat er een fikse windhoos met bui opstak en de hele zaak kantelt en hij verdrinkt.
Ja.
Dramatisch. Trouwens, het was een hele belangrijke. Want hij was een van de topgeneraals in de Spaanse successieoorlog.
Maar een topgeneraal, hè? Dus op de strijdvelden en zo. En dan overlijden als je het Hollands Diep oversteekt.
Dat is toch cru?
En het interessante daarbij is, die Johan Willem Friso overlijdt. En eigenlijk zit daar ook weer iets in wat bij Willem II en Willem III zit. Namelijk die zoon van hem, prins Willem de Vierde, die is ook net baby of net geboren, in ieder geval hetzelfde jaar.
Ja, die is net geboren, precies. Maar het interessante is dat ook deze man, die valt van zijn paard. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Willem IV is van zijn paard gevallen en heeft daardoor een levenslange vergroeiing in zijn rug overgehouden. Waardoor dit eigenlijk, dat schijnt ook een van de oorzaken dat hij zo vroeg overleden is te zijn geweest.
Je vraagt je bijna waarom die Oranjes nu nog zo gek zijn op paardrijden. Kijk naar prinses Amalia. Kijk naar prinses Beatrix. Willem-Alexander schijnt ook vaak paard te rijden.
Ja, nou, Willem IV is van zijn paard. Heeft even daardoor ook.
Ik zou gaan joggen, geloof ik. Of klaverjas. Ja.
Prins Johan Friso sterft en wordt opgevolgd door de zuigeling Willem IV. Weer een Willem. Maar die is nog lang niet bevoegd om beslissingen te nemen. Dus worden ook Groningen en Friesland stadhouderloos. In Friesland hebben ze snel vertrouwen in de nieuwe Willem. Na 2 maanden zijn ze overstag en wordt Willem IV benoemd tot de nieuwe stadhouder. Maar de rest van de staten vond het eigenlijk wel prima zonder bemoeienis van de Oranjes. Het ziet er slecht uit voor Willem, die zijn erfrecht aan zich voorbij ziet gaan. Maar, zoals wel vaker, is er een oorlog die de Oranjes weer in het zadel helpt.
En dat stadhouderloos tijdperk dat duurt dus tot het jaar 1747 bij de Franse inval. En dan kom je weer bij een lijn. En die lijn is weer dat het internationale verhoudingen zijn die de gebeurtenissen dicteren. En we werden deel van weer die oude strijd die zich voordeed over Fransen die heel graag die zuidelijke Nederlanden wilden helpen, maar die steun kregen van een bondgenoot van vroeger, de Pruisen. En wat gebeurt dan? Dan zie je dat in 1740 daar breekt oorlog uit. En dat is de Spaanse successieoorlog, want dan overlijdt Karel VI, de koning van de keizer van Oostenrijk-Duitsland. Dan zitten ze als de kippen zijn ze erbij om de macht van die Oostenrijkers in te dammen. En de koning van Pruisen, Frederik, de familie van de Oranjes, besluit om in te grijpen. Nou, dan worden wij een deel van dat verhaal, want Terwijl de Pruisen aan de ene kant zijn, proberen de Fransen aan de andere kant de Oostenrijkers te pakken die in België zaten. En dat komt dan verrekte dichtbij. Mm-hmm. En dan zie je dus wat er gebeurt. Dan vallen ze Nederland binnen. Berg op Zoom wordt veroverd. En dat is het moment waarop er weer, voor de zoveelste keer, het land wordt bedreigd. En wie wordt er erfstadhouder? Willem de Vierde. Ja. Hij was dat. Dus weer een internationale crisis die ervoor zorgt dat die Oranjes weer op de bok gaan.
Maar is dit, we hebben het in het vorige seizoen gehad over de PR-machine. Ja. Oranje, ja. Hè, dat ze al vanaf het begin heel goed wisten dat ze zichzelf altijd op die voorgrond. Nu is er een verschuiving geweest in de opvolging. Er is een andere familie, is vanuit Groningen en Friesland is die gekomen. Hoe hebben zij voor elkaar gekregen dat ze toch in dat hele Nederland, in die Verenigde Republiek, om daar dan weer stadhouder te worden?
Niet door de regenten, want de regenten vonden dit helemaal niet aardig. Dus de sympathie voor de Oranjes was niet groot. En er was ook al in die tijd weer dat die lijn met de Engelsen, die, laten we zeggen, ja, ook een rol spelen in die oorlogvoering van Pruisen en van Frankrijk, en et cetera, dat zat ze in de weg.
Inmiddels was Willem IV weer stadhouder in Gelre, Groningen, Friesland en Drenthe. Maar Holland moest ook overstag. Er dreigde een oorlog. Maar de regenten hadden geen zin in een nieuwe Oranje. Tegelijkertijd werd de middenstand in Amsterdam ongeduldig. Die wilde vooral lagere belastingen. De aanvoerder van deze doelisten, zoals ze heten, was Daniel Raap. Willem IV toonde zich tijdens een bezoek aan Amsterdam, waar hij overigens zonder enige bombarie ontvangen werd, een gewillig luisteraar voor de plannen van Raap.
Hij geeft die Raap, die zelfs bij hem is geweest en met hem heeft gesproken, die geeft hij de kans. Hij zegt, nou, ik ga die wijziging in Amsterdam doorvoeren, deugt allemaal niet, het moet anders. Maar zodra die erfstadhouder is en de rust weergekeerd is, dan trekt hij de hervorming in Amsterdam. Verandert hij weer.
Annemarie de Wild van het Amsterdam Museum hierover.
Nou, ja. De volgende dag herroept hij dat weer. Omdat hij toch eigenlijk ook in mentaliteit dichter bij die Amsterdamse regenten staat dan bij die opstandige burgers. Mm. En wat interessant is dat op dat moment ook dus de scheepstimmerlieden, dus echt het volk, die de bijltjes genoemd werden, die spelen ook een rol, maar dan vooral om te laten zien van, nou ja, wij staan achter de stadhouder, wij staan achter de Oranjes.
Mm, ja. Okay. Maar hij verspeelt daar toch wel een deel van zijn vertrouwen mee hier in Amsterdam, met dat herroepen van die beloftes die hij 's nachts doet.
Ja. Ja, nee, maar goed, dat is natuurlijk iets van, hè, dus dan wordt wel een deel van de stadsregering wordt verzet, heet dat dan.
Hij dus krijgt meer macht, hè?
Ja, het punt is natuurlijk ook vaak dat zo'n stadhouder moest dan echt naar Amsterdam komen om hier ter plekke te zijn en iets te veranderen. Hè, dus inderdaad, die lange afstandscommunicatie, dat was natuurlijk veel lastiger.
Ja.
En dat machtsevenwicht, dat hangt dan inderdaad ook, hè, dat manifesteert zich bijvoorbeeld door, nou ja, inderdaad zo'n optocht van bijltjes die dan laten zien van, ja, wij staan achter de stadhouder. Dat zien de regenten natuurlijk ook. Hè? Ja. Die realiseren zich ook van het feit dat het volk die liefde zo manifesteert. Dat heeft natuurlijk ook invloed op zo'n machtbalans in de stad.
Ja, wat een spanning in de stad. Ja.
Dus Jeroen, Willem IV, weer een van die Willems, krijgt in 1747 wat hij wil. Hij wordt erfstadhouder van de Verenigde Nederlanden en kapitein-generaal der Unie. Een fantastisch LinkedIn-plaatje.
Ja, het past niet op een visitekaartje, dat dan weer niet. Daarmee werd hij officieus het staatshoofd van de Republiek. En dat is ook wel bijzonder in een tijd dat in andere Europese landen juist allerlei vorstendommen omvergeworpen worden.
Ja, we kijken even terug op deze aflevering. Willem III, ook weer een van die vele Willems. We blijven maar Willems noemen. Willem III overlijdt door die molshoop.
Ja, we hebben geen Bert van Leeuwen, dus er komt een strijd om de opvolging tussen Johan Friso en de Pruisische koning.
Ja, en hoe zat het eigenlijk in Engeland? Want daar was hij koning, maar hij moet ook daar opgevolgd worden.
Precies, en dat gebeurt dan door Queen Anne. Anna Stuart, dat is dan weer een zus van Mary Stuart. Mm-hmm. Ja, en die neemt dan de troon over.
Ah ja, dus hij komt weer in Engelse handen eigenlijk, die titel. We hebben het traktaat van Carthage.
Ja.
Ja, fantastisch klinkt dat, ja. 1732. Maar dat betekent eigenlijk dat zowel Johan Friso als de Pruisische koning vanaf dan prins van Oranje mogen
Precies, dat is een soort poldercompromis zoals we die toen ook al hadden. En jij hebt daar nog een leuk weetje bij, geloof ik.
Ja, want er is nog een derde partij die die titel mag dragen. Dus leuk voor een pubquiz, als dit ooit gevraagd wordt. Omdat in 1706 die titel vakant was. Hè? Niemand droeg de titel. En Lodewijk XIV, de zonnekoning, die op allerlei plekken bezig was in de wereld, maar die ook Orange in bezit had op dat moment, die gaf die titel aan Louis de Mailly. Waarschijnlijk een vriendje van hem of zo, ja. die iets leuks voor hem gedaan heeft. En tot op de dag van vandaag voeren de nazaten van deze Louis, de niet-soevereine, dus hè, het is geen koninklijke titel, prins d'Orange.
Dus stel, hè, laten we het niet hopen, maar stel er gebeurt ooit iets met de familie van Oranje Nassau, dat ze er niet meer zijn. Dan moeten we dus onze blik naar Frankrijk wenden, ja. En dan naar de nazaten van deze de Mailly, van wie jullie dan maar ons land gaan besturen.
Ja, en dan moet je de Mont Ventoux rechts houden.
Ja.
Dan kom je in Orange uit. Dit was Van Oranje, van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, koningshuisverslaggever van het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. Daan Boeren was verantwoordelijk voor de transcripties. Meer podcasts van het AD vind je op ad.nl/podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.